Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 138, het eerste vers. Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Zal u in het midden van de golven toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam uw grote naam eerbiedig hoven. Dat is het eerste vers van Psalm 138. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Verdenk de Sabbat dat gij niet heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw veen of uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het woord van God wat we nu samen gaan lezen, vindt u in de profetieën van Zacharia. De profetieën van Zacharia, het eerste hoofdstuk, de versen 7 tot en met 17. Zacharia 1, te beginnen bij het 7e vers tot en met het 17e. Op de 24e dag in de 11e maand, die de maand Schebat is, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts en ziet een man rijdend op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren, en achter hen waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond en zeide: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de midden stond en zeiden: We hebben het land doorwandeld en ziet, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaar? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heer der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben een zeer grote toren vertorend geweest tegen die gerust rijdenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Waarom zegt de Heer alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heer der Heerscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: Alzo zegt de Heer der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heer zal Sion nog troosten, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zingen wij nu het 3e vers van Psalm 30. gaan nadenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Zacharia 1, daarvan de versen 8 tot en met 13, waarvan ik nu alleen maar het begin noem van het 8e vers. We gaan het woord van God lezen. En ik zag des nachts en ziet een man rijdend op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren. Ik ga u vanmorgen spreken over de man op het rode paard. Ik wijs u achtereenvolgens op de plaats waar hij stond, de voorbeden die hij opzond, en op de ontferming die hij verwierf. Dus als we gaan nadenken vanmorgen over de man op het rode paard, dan zijn dit de drie gedachten die kort onze aandacht vragen. Plaats waar hij stond, de voorbeden die hij opzond, en de ontferming die hij verwierf. Voordat we hierover gaan nadenken, vragen we eerst aan de Heere om zijn onmisbare zegen. Wat een voorrecht, Heere, dat u ons ook aan de burger van deze dag, die naar uw naam is genoemd, en die tot uw dienst is gewijd en geheiligd, in uw huis wilt samenbrengen. En dat we hier weer mogen verkeren als de gespaarden van uw hand, in onderscheiding met anderen die voor korter of langere tijd dat voorrecht moeten missen, die aan huis gebonden zijn of op een ziekbed neergelegd, mogen wij nog zijn die we zijn en naar uw voorhoven opgaan. Heren, wij vragen van u, geef er ons een erkentelijk pad voor, om uw waarheid te erkennen voor die onverdiende weldaden. Want immers had u met ons gedaan een verdienst voor waardigheid, dan zouden we hier niet zijn. Nee, Heren, dan zouden we geen plaats meer op aarde innemen. Want van ons weggestormd van voor uw aangezicht, maar u is uit de goeder tieren, heden des tieren, ook over ons, die nog geen einde genomen hebben. En daarom mogen wij nog zijn die we zijn, daarom draagt en verdraagt u nog, Heren. Ja, daarom wilt gij nog in uw huis lokken en huldigen. Waarom wilt gij uw woord nog ontsluiten? Waarom wilt gij door dat woord nog tot ons spreken? O Heer, wij vragen van u, wilt u dan geven dat onze oren maar ontsloten zouden worden, onze harten gevangen gelegd zouden worden, onder de heerschappij van dat woord, opdat het ons niet zou voorbijgaan, maar opdat het van u bentwege een kracht tot zaligheid mocht zijn. Wat immers, als die arbeid van u bentwege ongezegend zou blijven, en wij daardoor al door dezelfde mensen zouden blijven, zou ons oordeel verzwaren. Wat zouden we dan voor verontschuldiging hebben? Wil ons genadelijk voor bewaren, Heer. En dat gij die almachtige onwillige harten gewillig maakt. Gij hebt de sleutel die past op het hart van ieder van ons. En zijt u de machtige te sluiten, maar ook de machtige om te openen wat gesloten is. Of als we nu toch aan één zaak behoefte hebben, dan is het daar aan eens voor het eerst. En dan telkens opnieuw is dat nodig. Zullen we uw woord horen, zullen we het woord verstaan, zullen we het woord ook bewaren tot zaligheid. Heren, zoudt gij dan genadelijk zegend in ons midden willen inkomen, ook aan de morgen van deze dag? En zoudt u willen gaan van oor tot oor en van hart tot hart? Zou dat woord van u het weer een kracht mogen zijn tot zaligheid? Zou door dat woord jaloersheid, heilige jaloersheid, opgewekt mogen worden met degene die buiten staan, die buiten uw genade leven, die niet delen de gunst in de goedheid van u, die daar nog onbekommerd, niet eens zichzelf bewust zijn, hoe ongelukkig zichzelf wel eigenlijk zelf al zei, daarheen wegen. Heer, wij bidden van u, wil gij dan door de genade van de Heilige Geest zulken genadelijk te sterk worden en door de bediening van uw woord geven, dat ze de Heere mogen worden toegevoegd, wat aangeschreven zal mogen worden in de geslachten, deze en die is in Sion geboren. Wat zou dat groot zijn? U hebt het ook beloofd, Heer. Uw woord zal niet weder tot u wederkeren, maar het zal doen hetgeen u behaagd was. Wij moesten u veel meer binden aan uw getuigenis, dat ge meer en meer de wonderen van uw genade ook in ons midden zou komen verheerlijken. Laat dat woord ook over onderwijzen, Heer. Er zijn zoveel wegen waarvan een mens denkt dat het de rechte weg is, waarvan evenwel niet verstaat dat de dwaalwegen zijn. En daarom hebben we het onderwijs uit uw woord zozeer van nodig om die rechte weg bij een aanvang, maar ook bij een verdere voortgang te mogen leren kennen. Ach, Heer, geef dat ook ten deze de bazuin geen onzeker geluid zal mogen voorbrengen aan de burger van deze dag, maar dat het kostelijke van het schulden zou mogen worden onderscheiden. En van degene, Heere, op grond van uw woord buiten gesloten worden, ach, dat het niet in vijandschap mocht vallen, maar dat het ze juist in de diepte, in de laagte, in de vernedering, in de ootmoed voor de Heere mocht brengen. Alsnog te spreken, o God, wees mij zondaar genadig, uw woord, Heere, getuigd er immers van, dat u ook zulke terecht wilde brengen, ja, dat gij ze verleid hebt in het rechte spoor, dat ze bijzonder gesteld werden om anderen te waarschuwen voor dwaalwegen, wanneer ze zelf bijna verstrikt waren, wil dan uw genade doen triomferen. Maak die groot en heerlijk, Heere. Wij gaan bovenal gedenken aan uw gunstgenoten, vooral aan het bestreden dat zwakke die zich voor uw gunstgenoten niet durven houden, die er zoveel tegenover waarnemen in zichzelf, die zelf vaak een wonderteken zijn, de wereld zich niet kunnen voegen, uw volk evenmin, een volk dat naamloos is in zichzelf, dat niet weet waar de reis heet is menigmaal, die zichzelf een vraagteken zijn, die zichzelf niet kunnen verklaren. Laat uw woord ze mogen verklaren, Heere, en wilt u geven dat hun legering aangetoond mag worden door dat woord, en dat ze daar eens bijgebracht zouden mogen worden, opdat ze enerzijds zouden mogen weten de dingen die hen van u geschonken zijn, en dat ze dat u anderzijds mocht verwaardigen en vervrijmoedigen aan te houden aan de troon van uw goddelijke genade. Want, Heer, er is maar één zaak die wij alle nodig hebben, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. En dat is dat we gedekt worden, die voorbeden van u, o Heer Jezus Christus. Om die voorbeden alleen spreekt gij over een ellendig en een arm volk. Goede woorden, troostrijke woorden, woorden die spreken van uw verkiezende liefde, die door blijft gaan tot de laatste snik toe, waardoor uw volk behouden wordt uit genade alleen. En dat om de wille van hem die voor de zondaren zich in het gericht begeven, die rood is aan zijn gevaart, die gestreden heeft in gerechtigheid, voor vol pijn te maken van de hel en van de dood, en die ze nu doet in delen, in zijn overwinning, waarom ze ook met hem zullen zijn, in zijn troon. Heere, het bidden van u wil gij dan geven en ieder zijn bescheiden deel aan de morgen van deze dag. Er gaat dan niemand van ons voorbij de oogdenken aan degene die met ons niet samen konden komen, die door wettige omstandigheden verhinderd werden. Thuis en die ziek, en er zijn er zoveel ziek. Ook in het midden van de gemeente. Denk ook aan onze meelevende broeder van de Bas, door een hartaanval getroffen, het bed moet houden en thuis verpleegd worden. Mogelijk luistert hij ook met ons mee. Mogen wij het bijzonder aan u opdragen en u vragen, heren, indien het in uw raad komt bestaan, willen we weer oprichten, maar bovenal willen maar onderwijzen en leren, ook in deze wegen die gij met hem houdt, Heer. En dan, hoe dat u weg ook mag wezen, bij van die godsbemoeienissen waarvan geen vreemdeling is, nieuw zou boven gewagen. Denk aan al onze zieken, ook die met name nu niet noemen, dat zij ze thuis zijn, het zij ze in de ziekenhuizen verpleegd worden of waar dan ook. Sla hij ze in een liefde gade, heren, kon het zijn herstelling schenken naar het lichaam. Overal wil hij tot hun ziel spreken, en zodat goddelijk onderwijs niet gemist kan worden, niet onthouden, ook niet in deze dag. Gij zijn aan tijd of plaats gebonden, heren. Bidden van u dat wij overal zijn waar uw woord wordt uitgedragen. Sterk degene die hij geroepen hebben en uw wijngaard uitgestoten. U geeft dat de bezuin van het evangelie geen onzuiver geluid zal moeten voortbrengen. En dat het wel en het wee in uw naam verkondigt ook nog rijke vrucht zal moeten voortbrengen, zodat het rijk van Satan afgebroken uw koninkrijk gebouwd mocht worden. Denk daar ook aan hem zijn mond dat u opent, dat u met uw heilig hem voorgaan, en geef dat in het spreken achter u zou mogen aankomen, wat uw woord en niets dan wat getuigen is, volk zou mogen voorstellen. Heere, kom benaderlijk in ons midden. Neem weg onze zon, houd delgs uit. En zie ons samen aan in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Hij wil om zijn het wil. Onze verbeurde zielen wil om zijn het wil. Onze heilige geest schenken. Wij smeken u dat. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen eerst met elkaar gaan zingen, gemeente. Psalm 142, de versen 2 en 7. Psalm 142, de versen 2 en 7. En als wij deze versen zingen, krijgt u de gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de kerk. je het eerste daggezicht van Zacharia, wat dan vanmorgen onze aandacht vraagt, die betrekking op de tijd van de Babylonische ineenstorting en van kort daarna, toen het Medisch-Persisch Rijk in opkomst was en Darius aan de regering was gekomen. Het was een tijd waarin grote mogendheden, sterke posities in de wereld hadden ingenomen. Waarin dat kleine Juda, dat nog steeds in ballingschap verkeerde, heel geen betekenis meer had in het leven van de volk. Het leek wel alsof dat kleine Juda geheel was verloren gegaan onder de volkeren van deze aarde. En van de geschiedenis van het volk een eind gekomen was. Maar in dat dieptepunt van de geschiedenis, toen dat Juda geen uitkomst meer scheen, toen heeft het de Heere waard om zijn gedacht over dat volk dat als het ware van de lijst afgevoerd was, te openbaren. En dat waren gedachten des vredes en niet des vaarts. Dat werd aan de profeet Zacharia bedoeld. In dit nachtgezicht dan deelde hij ons mede dat hij op een heuvel stond, van welke heuvel hij kon afzien in een dal. En daar in de diepte van het dal, er zag hij myrtenbosjes groeien. En tussen die myrtenbosjes, daar stond dan een man, rijdend op een rood paard. Myrten, dat zijn lage struiken, die als sierheesters menige tuin in het oosten sieren. Struik met zijn glanzend donkergroen blad en zijn witte bloesem is een veel voorkomende plant in de landen rondom de Middellandse Zee. Plant groeit het meest op vochtige plaatsen in dalen waar rivieren en waar beken zijn. Hoge plaatsen, berghellingen bijvoorbeeld, waar de grond dor is en waar de grond droog is, daar gedijen ze niet, liefde. Zoals het ook met die myrten die Zacharia zag. Ze groeiden in het dal. Ze groeiden in de diepte van dat dal. Daar waren ze vrijwel onopgemerkt, dat is waar. Maar daar konden ze groeien. Konden ze bloeien en daar konden ze een lieflijke geur van zich verspreiden. Met die myrten werd dan uitgebeeld het volk van Juda. Dat volk dat toen heel geen betekenis meer had in het leven der volken. Dat volk zag hij over het hoofd. Zoals die myrten in de diepte over het hoofd gezien konden worden. En dat Juda is op zijn beurt dan weer een uitbeelding van de levende kerk des Heren. Van het volk des Heren. Van degenen die door de Heren opgezocht zijn en levend gemaakt. Dat bedoel ik dan als ik vanmorgen spreek over de kerk des Heren. Die levende kerk. Die levende kerk, gemeente. Die valt in de wereld niet op, zeker niet in de wereld van vandaag. Mocht dat vroeger anders geweest zijn, nu zeker niet meer. Het beeld van die kerk, van die levende kerk, is doorgaans niet het beeld van de forse eik met zijn kloestige takken, maar veel meer die van een myrtenbosje. Wat hij is en geen is, dat in de diepte, dat in de laagte groeit. Die leefde kerk is veelal van toepassing. Jeremia geprofeteerd heeft het in Sion, zeggen ze. bood vraagt naar haar. Kijk, in deze bedeling moet veelal dezelfde weg gaan van hem die haar gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. De wereld verworpen hebt. Dus natuur, zijn heerlijkheid voor het natuurlijk al verborgen was. En toch, die levende kerk is lieflijk. Die levende kerk is lieflijk als de niet. Niet van zichzelf. Of dan zijn ze onwaardig. Dan zijn ze zwart vanwege de zonde. Maar om de genade die in die kerk is verheerlijkt geworden, geliefde. Psalm 45 zegt dat die bruidskerk inwendig schoon is. En de bereiding van die psalm zegt dat ze daar ook het meest te roemen is om die inwendige schoonheid. En hoewel die schoonheid niet altijd uitkomt bij die kerk des Heren, vanwege de zonde nooit verliest zij die schoonheid geheel en al. Zo niet bijvoorbeeld was zomer en winter groen. Het blad viel niet af en valt niet af. Zelfs niet als zou het door een dikke sneeuwlaag bedekt zijn. En dat is toch het beeld. We leven de kerk des Heren. Wanneer eens genade verheerlijk heeft, daar kan toch niets beslissend meer scheiden van de liefde Gods die geopenbaard is in de Jezus Christus, de Heere van de kerk. Zacharia, die zag die mitte groeien in de diepte, dat is, zoals reeds gezegd is, de beste plaats. Die mirt en een verlangvoerende gedachte, dat is nu ook de beste plaats voor de levende kerk. Dat is nu ook de beste plaats voor ieder die de Heere vreest. Afzonderlijk, geliefde, niet op de hoogte. Daar is de grond door en rol. En in de diepte, in het dal van de ootmoed, daar. Daar bloeit het leven van de genade op, daar wordt de ziel gesteld. Als een gewaterde hof, wees op de schriften maar op na. Uit die diepten roept die kerk tot de Heer. Uit de diepte komt de waarachtige schuldbelijdenis tot God op. Uit de diepte neemt ook de ware dankzijn tot de Heer. Naar boven geliefde. En elke godsontmoeting, elke godsbemoeienis, die heeft niet tot vrucht dat die kerk vernederd en vertederd wordt. Genade maakt niet groot. Genade maakt klein. Genade verootmoedigt. Zo dit goed onthouden, jonge mensen. Als je mensen hoort die meteen zo hoog van de toren blazen, als het gaat over het leven van de genade, wees dan gewaarschuwd. Dat is het kenmerk van de schrift niet, dat de schrift aan heeft. De schrift spreekt juist anders. Wanneer u genade verheerlijkt, ook als in je jonge leven genade verheerlijkt mag zijn, lieve vrienden, dan heb je een plaats waar je diep, diep leert bukken en buigen voor de Heer. Dat is aard van het leven. Dan begin je nooit hoger te komen, nooit. Dan versta je die dichter die het gezegd heeft, geen groter goed gij mij en geven me. Dan dat gij mij verdedert en maakt leven. Gods kinderen, ze hebben dat niet van zichzelf, dat ze die laagte die ons moet beginnen in tegendeel. Ook van nature bukken en buigen zij niet voor een God, geliefde. Maar nogmaals, zo gauw nu enige genade van een Gods leven naar zo'n ziel verheerlijk wordt, dan is het daar aan hen daar, neem het nog eens goed in op, dat ze komen in het oog van de oog van de verdediging, geliefde, dat ze zoeken de laagste plaats, altijd vlucht van Gods genade. Ziet u, het is niet zo best als ze groot worden. Als ze groot worden met de genade die de Heer eens geschonken heeft, dan gaat er geen geur en geen kracht meer van uit. Op de holten, nee joh, daar tiert dat genadeleven niet, geliefde. Beste leven voor de kerk des Heeren is, als ze maar weer het beeld vertolden mag van hem die het gezegd heeft, en leer nu van mij, dat ik zachtmoedig ben, en nederig van hart, en dan zult ge rust vinden voor uw zielen. Zie je, en als de, dat volk nu in de diepte maar gelegen is, dan trekt de Heer ook een wel, dan trekt ze ook een welgevallen van de Heer, die zich verlustigt in zijn eigen werk. Want er staat een kostelijke belofte in de schrift voor een volk dat gedurig in de waagde mag verkeren. Dan moet hij Jesaja 55 eens lezen, het laatste vers bijvoorbeeld. Dan zegt de Heer, daar zal ik voor een doorn, een stoot niet waar die pijn het zeer doet, doorn en dennenboom doen opgaan. Waar die lieflijke geur van uitgaat. En voor een distel, als in het barstige plant, zal ik een myrteboom doen opgaan. Die lieflijke struik, die sieraad is onder het geboomte. In de diepte, ja, daar wil de Heere bij zijn kerk zijn, broeder. Daardoor. Het dal waar die myrte groeien meermalen, een lustbos van de kostelijkste vertroostingen des levens. Daar wordt niet alleen de ziel gesteld, menigmaal, als een gewaanterde hof, maar daar wil de Heer ook zijn wonderen van genade groot maken en verheerlijken. En daarover gaat er ook heel bijzonder in de tekst die van vanmorgen onze aandacht heeft. Want daar, die diepte die Zacharia zag, daar gebeurden grote dingen. Zoals eens opgemerkt is, in die diepte, tussen die myrten die in de diepte waren, zag Zacharia een man rijdend op een rood paard. U moet dat schrift wel nog eens aandachtig overlezen als u thuis gekomen bent vandaag. Wie is die man op dat rode paard? Maar onze bescheiden mening kan het niemand anders zijn als degene die in vers 12 genoemd wordt, de engel des Heeren. Dat is niemand minder dan de eeuwige Zoon van God. Als hij voor zijn vreeswording meermalen aan de Vader openbaarde, als degene die van God gezond is, tot verlossing, tot hulp en tot bevrijding van zijn volk. Ja, zie je, dat is weer de heerlijkheid van de kerk des Heeren. Niet er mag zijn als een middenmassie. Heere wil bij haar wezen, geliefde. Zoon van God is in haar midden. Heer is bij zijn volk. En aan zijn tegenwoordigheid dankt zij ons. Haar betekenis en haar liefde. Heer is bij zijn kerk. God ziet die kerk aan in de Heer Jezus Christus. En als hij zichzelf zijn schuldig en nietig en zwart en klein. Maar omdat de Heer, hoort u het goed volk, omdat de Heer nu bij zijn kerk is, bij dat schuldige, nietige, onwaardige volk wil wonen, behoeft die kerk toch niet te vrezen. En als ze geloof in een weinig in oefening komt, dan gaan ze er nog bij zingen. De Heer is bij. Ik zal niet vrezen. De Heer heeft mij getrouw beholpen. En dat hij mijn schild en mijn hulp wil wezen. Wat zal dan ook een nietig mens mij doen? Want hoe is de Heer bij zijn kerk? Dat wordt heel uitdrukkelijk gezegd. Zacharia zag hem als een man rijdend op een rood paard. Achter hem waren ook paarden, uiteraard ook met ruiters. Er wordt gezegd dat die paarden verschillende kleuren hadden. En dat is uiteraard van grote betekenis. De man, van wie het gaat in deze tekst, reed dus op een rood paard. Rood. Wat is de kleur van het bloed? Wat is de kleur van de strijd? Wat wil zeggen? Die man op het rode paard, die strijdt ten goede van zijn volk. Mag ik het doortrekken meteen? Die heeft zijn eigen bloed gegeven om zijn volk te verlossen en vrij te maken van de hel en van de dood. En die verlossing gaat door op grond van zijn verdienst. Strijdt die man tegen de macht van de wereld, de Satan, zonde en van de dood. En toen er achter hem nog andere paarden, vlak achter die ruiter, paarden van dezelfde kleur, eveneens rood. Maar dan komen er paarden die lichter zijn van kleur. De Statenvertaling geeft aan bruine paarden. Er kan ook gelezen worden voskleurige paarden. U kent die kleuren wel, niet waar? En dan tenslotte, in het slot van die ruiterstoet, daar zag Zacharia wit paard. Er was dus een geleidelijke overgang van rood, de kleur van het bloed, de kleur van de strijd, naar wit. De kleur van de overwinning. De kleur van de vrede. Kleuren die spreken dus. De strijd die gekroond wordt door overwinning. Wie zijn die ruiters? Ruiters worden gevormd door de engelman. Geheel ten onrechte is er een verkeerde voorstelling van de engelen. Soms worden ze uitgebeeld als lieflijke wezentjes met vleugeltjes enzovoorts enzovoorts. Het is blijkbaar aan de fantasie van de een of ander ontsproten, maar niet naar de schrift. De schrift spreekt anders over Gods heilige engelen. De schrift zegt wat het oude zijn. Die vaardig passen, het woord van de mond des Heer. De schrift zegt dat engelen geestelijke machten en krachten zijn. Uitgezonden worden ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven, geliefde. Het hoofd van die engelenwacht, dat is de engel des Heeren die tussen de midden stond. Het hoofd van die engelenwacht wordt in het boek Jozua genoemd de vorst van het Heer des Heer. Dat is er, zo te zeggen, de Zoon van God. Het is een Heer ook van de engelen. Hij beschikt over die ontzaglijke engelenmacht tot verlossing van zijn volk. Dat wordt in dit eerste nachtgezicht van Zacharia heel duidelijk geopenbaard, maar toch Zachariah verstond aanvankelijk de betekenis niet. Hij vroeg aan die engel die met hem sprak, het was er een tolkengel was bij hem, die de woorden Gods hem deed verstaan en die woorden ook verklaarde. Hij vroeg aan die engel: mijn heren, wat zijn deze? Die vraag antwoordde de man die tussen de midden stond: zou deze zijn uitgezonden om het ganse land te doorwandelen. Man tussen de midden stond, die wees er dus op dat ze uitgezonden waren overal een onderzoek in te stellen. Ze moesten het ganse land, denk hier, ze moesten de ganse aarde doorwandelen, voornamelijk aan de hoven van de machthebbers moesten ze verkeren, om daar alles nauwkeurig te observeren en waar te nemen wat er besproken en wat er beraadslaagd werd. En dan waren ze teruggekeerd om van dat wereld te leren, voor zover zij dat waargenomen hadden, in de paleizen van de machtigen verslag uit te brengen, geliefde. En denk u nu het geheel eens in. Die kerk in de diepte, die voor het oog van de wereld heel geen betekenis had. Die kerk in de diepte blijkt dan eigenlijk het middelpunt te zijn van heel het wereldgebeuren. Want tot drie maal toe wordt in dit nachtgezicht gezegd dat die engel des Heeren de man op het rode paard zijn standplaats had bij de mirten die in de diepte waren. Daar kwamen ook de hemelse machten en krachten om hem verslag uit te brengen van het wat ze op de aarde waargenomen hadden. Hier wordt getoond, vrienden, hoe de Heere werkzaam is bij zijn kerk. Bij zijn volk, hij wil wonen, we leren hier. De wereld gebeurt uiteindelijk, dat is in het wereld gebeurt uiteindelijk. Niet gaat om de rijken van deze aarde. We leren hier dat het in het wereld gebeurt uiteindelijk niet gaat om Babel. Of om Persië. Voor in het wereld gebeurt uiteindelijk niet gaat om Amerika. Om Rusland. Om China. Of om welke wereldmacht dan ook, geliefde. Maar dat het uiteindelijk in het hele wereld gebeuren gaat. Om die kerk die niet is en gering. Niet te vergelijken is bij dat mirtebosje in de diepte. Het gaat uiteindelijk in het wereld gebeuren. Om de zevende kerk. Om het volk des Heren maar, geliefde. Wat ligt dan hier een kostelijke bemoediging. Vooral dat volk dat de Heere vreest. In dat volk wat nietig is en gering. Want de vergelijking is bij een mittenbosje. Wil de Heere zich verhieven. Dat volk heeft de Heere toch lief gehad van eeuwigheid. Want dat volk is uit alle volken der aarde gekocht met het bloed van het lam. Daarom stond die man daar rijdend op een rood paard. Dat volk, dat is toch vernieuwd en levend gemaakt door de Heilige Geest, geliefde. Dat volk dat mishaagt zichzelf wel vanwege hun zonde, maar toch, dat volk heeft waarde bij God. En dat u het grote is, o, is het troost van het volk des Heeren. Volk, de Heer heeft zijn hart op zijn volk gezet. Zijn oog is in gunst op dat volk geslagen. of schoonzoon, die dichter van Psalm 142 het wel eens uitschreeuwen voor God, dat niemand een pad kende, dat niemand zorgde voor hun ziel, zo ik nooit, nooit meer zeggen. Vergeet dan niet wat de Heer hier zijn woord openbaart. O, des Heeren is op degene die hem vreest. O, dat klagen in het ongeloof van je. Ik ga er niet boven staan, maar er wordt de Heer smart mee aangedaan. De Heer is bij zijn volk. De Heer neemt het voor zijn volk op. Dat volk gaat hem trappen. Dat lezen we in de tweede plaats in deze tekst, als we gaan luisteren heel kort. De voorbeden die hij opzond. Zacharia hoorde het verslag dat die ruiter scharen uitbracht. Het was een kort verslag. Alleen maar dit. Het ganse land doorwandelt en ziet. Het land zit en het is stil. Wat wil met zoveel woorden zeggen? Juda was en Juda bleef onder de macht van de overheersers die sterker waren dan zij. En wat er dan ook veranderde in de wereld, en dat was in die tijd nogal wat. Maar voor het volk des Heeren scheen er geen toekomst meer te zijn, zoals gezegd. Er was toen rumoer genoeg in de wereld, dat kunt u wel begrijpen. Dat machtige Babylonische Rijk is geweldig heen gestort in de korte tijd en verdrongen door de macht van de Meden en van de Persen, dat ging met het nodige rumoer in de wereld gepaard. En toen koning Darius aan de regering kwam van die Meden en Persen, toen brak hij overal opstanden uit tegen zijn gezag. Een na het andere opstand werd neergeslagen. Al dat rumoer in de wereld van toen bracht geen bevrijding voor het volk van Juda. Ze kwamen onder de macht van de heidenen niet uit. Zuchten ze eerst onder Babel. En dat alles hun zuchten onder de macht van de Meden en van de Persen. Ze bleven aan de macht van die vrienden onderworpen. Zeker, er waren wel enkele duizenden Joden uit de ballingschap alvast teruggekeerd. Maar die mensen die leefden daar in de grootste ellende. En spottend werden ze genoemd amechtige Jood. De muur van Jeruzalem lag nog steeds in puin. En de herbouw van de tempel, die met zoveel enthousiasme begonnen was, was gestaakt. Alles was stil. We wilden niets meer. En hoegenaamd niets was te merken van de toezegging des Heren. Dat het volk na 70 jaren dat de ballingschap zou terugkeren. Zie u, dat hebben die ruiters vastgesteld. Daarvan hebben ze ook verslag uitgebracht. Het ganse land zit en het is stil. Maar bekommeren zich nu niemand in de grote wereld, omdat kleine Juda, omdat volk in de diepte. Heren, die nam het voor het volk op. En toen werd die man op het rode paard. Engel des Heeren, hoor bidden voor het volk. Voor Gods aangezicht, die de Heer aanliep. Heren, daar is haar. Hoe lang zult u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda? Ook geen grond geweest zijt. deze 70 jaren. Die voorbedergeliefde worden erkend dat de toren des Heren geopenbaard was over de zonden van Juda. We gaan er vanmorgen niet zo diep op in. We hebben de laatste maanden nog eens de aandacht opgevestigd, nietwaar? En het was er echt een matige toren. Dat volk had de maat van hun zonde volgemaakt. En daarom had de Heer dat volk met zijn vreselijke oordelen bezocht. En de profeet Ezechiël had het gezien en had gezien in zijn gezicht. Dat de heerlijkheid des Heer, dat het huis, het heiligdom des Heer, geweken was. Al de gruwelen die er in Jeruzalem plaatsvonden. Maar nu wist die hooggebitter geliefde dat de Heer dat volk niet eindeloos zou kastijden. Hij wist dat zijn toren niet tot in alle eeuwigheid, opdat Juda dat het voor God verzondigd had, zou rusten, lieve want nog voor we allemaal weggevoerd waren, o wonderen. Had hij door Jeremia laten profeteren, had hij na 70 jaar terug zou keren met zijn heerlijkheid tot het volk dat wil God zeggen. En dat hij zich bij verdieping dan over dat volk zou ontfermen. Ziet u, en de engel des Heeren die een voorbeeld werd, die man op het rode paard. Die legde die toezegging die de Heer aan Jeremia gegeven had voor het aangezicht des Heeren voor. En zo pleitte hij voor een schuldig volk op het eigen woord des Heeren, terwijl hij als de man op het rode paard de strijd zou aanbinden. Hij zou strijden in gerechtigheid. Het zou zijn eigen bloed kosten. Hij is de bloeddruidegom van zijn kerk. Nu pleit hij gegrond op zijn eigen werk. Of de Heer zegt over die steden van Juda en over Jeruzalem zou willen ontfermen, geliefde. De verlossing van dat volk moest uiteraard de macht van de overheerser worden gebroken. Volgens het verslag was er nog geen spoor van te bekennen, hoewel met het toezegging des Heeren de tijd daarbij was. Daarom vroeg die man die op het rode paard stond: hoe lang, Heer? Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, of welke gij van geweest zijt? Deze 70 jaren. Dit schriftgedeelte, geliefde, is vol van onderwijs. En ik vlei me echt niet met de gedachte dat ik dit volledig uitputtend vanmorgen kan behandelen. Het kan best zijn als u straks thuis komt dat u zegt: ja, hier is niets van gezegd. En daar is niets van gezegd. En daar is niets van gezegd. Ik buig het hoofd. Alleen maar een enkele gedachte kan naar voren gebracht worden. In zichzelf is dat volk nietig en klein, niet alleen. Dat volk dat is ook net als dat Juda onrein vanwege hun zonden. Onrein vanwege hun zondige aard, waartegen ze hun leven lang te strijden hebben. Waardoor dat volk zich niet alleen nietig en klein leer kennen, maar ze leren nog meer erbij, weet je wat ze nog meer leren. Hoe verder ze zijn op de weg des levens, meer dat ze leren met Paulus: maar ik ben vreselijk en ik ben verkocht onder de zonde. Dat volk leert het, geliefde, dat ze meer en meer een onwaardig volk zijn in zichzelf. En het gaat zo ver dat ze naar de toezegging, ja, dat is ook de belofte des Heren, hoor. Dat ze naar de belofte des Heren een wandeling waar zichzelf zullen krijgen, gebond. Grote boorbidder, die neemt het nog kans voor dat volk op. Of schoon ze ook van zichzelf moeten houden vanwege hun zonde, maar hij is een verzoening voor hun zonde. En om zijn verdiensten geeft God hen toch verlossing en schuldige land. Hij bidt niet te vergeven. Is dat niet een hevig wonder? Voelt u niet wat het zeggen wil? Dat de zaligheid uit in dat volk is. Hij bidt niet te vergeefs, want de Vader hoort hem altijd. Ja, maar mensen, dat is dan toch een zaak om in zijn voorbeden begrepen te zijn. Net zo, dat is het. Dat is de zaak. Is dat een gelukkig volk, dat in zijn voorbeden begrepen, en dat de kracht daarvan hij beide mag proeven. Voor het ware zaligmakend geloof van God. Dat volk moet niet alleen beschaamd zijn vanwege hun zonde en vanwege hun verdorven bestaan. Maar dat volk kan het soms ook zo moeilijk hebben in het strijdperk van dit leven, net als Juda. Dat het soms lijkt alsof alles, en dan ook letterlijk alles en tegen. Dat ze net als die dichter van Psalm 43, als het ware, in het zwart gaan vanwege des vijands onderdrukking. Die ze toezist in de bestrijding van het leven. Waar is God op die gebouwde en aan wie we uw zaak vertrouwden? Maar liefde, om zijn voordeel. Oh, ze daar nu maar eens over, dan krijgen ze verheerde strijd. Om zijn voorbeden zullen ze toch behouden worden. Om zijn voorbeden zullen nogthans goed met dat volk uitkomen. Luister eens. In de hemel. Daar zijn de zonden van het volk bekend. In de hemel, daar zijn ook de smarten, de moeite en de noden van dat volk bekend. Maar daar is een hemel. De held die van God gegeven is, die voor dat volk bidt. En daarom ze mogen niet zeggen. Ze mogen klein zijn. Ze mogen in zichzelf verdorven zijn. Ze mogen in zichzelf onwaardig zijn. En waarom ze, als het ware, in het zwart soms gaan over de aarde vanwege des vijands onderdrukking. Maar aan die verdrukking, volk, komt u eens een eind. Hij zal niet altoos wisten. Nog eeuwiglijk de toon behouden. En dat onderwille van die man. Op dat rode paard. Die voor het volk bidt. Hoe lang, o Heere, de Heer scharen. Zult gij u over dat volk niet ontfermen? Waarom? Omdat hij dit. Want dat volk zingt dat er straks aan het eind van de prediking zingen gaan. O mijn ziel, wat buigt u in? En als het geloof daar nu maar houvast aan heeft. Waartoe zijt gij in mij onderhust? Zoek het oud vertrouwen weder. Zoek in schoons geloof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen, uw geluk. En daarom vol op God. Slaat oog naar boven. want ge zult zijn naam nog lopen. Dat leidt mij in de derde plaats heel kort tot de ontferming die hij verwierf. Zoals gezegd, de zoon pleit niet te vergeefs, de vader hoort hem altijd. Dat is naar het eeuwig verbond der verlossing, dat er is tussen de vader, de zoon en de heilige geest. En dat maakt de Heere aan zijn gunst grote bekend. Want als de engel des Heeren zijn voorbeeld opgezonden, deelde de Heere de antwoord bede wat hij ontving aan de engel die met Zacharias sprak. Woorden van God vertolkt en verklaarde dus. Mogelijk kan de vraag gesteld worden, waarom zou God aan die engel antwoord gegeven hebben en niet rechtstreeks aan de engel des Heeren, de man op het rode paard die voorbeden had opgezonden. Het antwoord kon hierop zijn, omdat het antwoord dat God gaf, dat hij het goede vond aan Zacharia en aan het volk, want dat antwoord bevatte een kostelijke troost voor dat volk in de laag, voor dat volk in druk. Het waren, zegt de schrift, en zegt de tekst, goede woorden en troostrijke woorden. Woorden die het leven uit de dood, die het licht uit de duisternis deden opgaan. En wat die woorden inhielden, wat moest ook Zacharia aan het volk overbrengen? Nee nog. Hij moest uiteens voor heel het volk die woorden die God gesproken had in antwoord op de voorbeden van de man op het rode paard aan het volk bekend maken, geliefde. Het volk moest namelijk weten welke gedachte de Heere over hen dacht onder het willen van de voorbidder. Welke boodschap dan Zacharia moest brengen, het is u voorgelezen, u kunt het vinden in de versen 14 tot 17 van dit hoofdstuk. Die woorden, als u ze thuis naleest, ze spreken van toren en van ijver over de vijanden des Heeren en over de vijanden van zijn volk. Maar ze spreken van de ontferming Gods over dat nietige, schuldige volk des Heeren. De Heer die zo Sion nog troost. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Ja, het hevert welbehagen Gods geliefde. Ontspringt nu de verkiezende liefde. Dat is de fontein van al de weldaden die aan Gods gunstgenoten worden gegeven. Op grond van die verkiezende liefde immers heeft Heren dat volk verroepen uit de duisternis. Op grond van die verkiezende liefde heeft hij het om een volk geformeerd dat zijn lof zou verkondigen. Op grond van die verkiezende liefde handhaaf hij ook dat volk, liefde, ondanks hun afwijking, ondanks hun overtreding, ja, hij zal dat volk nog verkiezen, geliefde. Wat wil zeggen, de Heer zal zijn volk nooit begeven. Nooit vandaag. De Heer zal Sion nog troost en Jeruzalem nog verkiezen. Dat is de heilsboodschap die Zacharia aan het volk mocht over. Is er ooit blijdere boodschap? Aarde verkondigd aan een nietig, aan een schuldig, aan een onwaardig volk dan deze boodschap. De Heer zal Jeruzalem nog verkiezen en daarom zal dat niet de volk Wees voor de troon van God. En het land dat ze gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, eeuwig volmaakt, boven en prijs. Verantwoord wat de Heere aan Zacharia gaf, van iets wat aan de Engel des Heeren ontvangen, wat de Engel des Heeren verwierf, die man op het rode paard, was het troost voor de hele Heerenfeest. En ik hoop dat er van die troost ook op mee naar huis genomen worden, degene die Gods genade mogen leren kennen hebben in hun leven. Zelfs voor de kleinste in de genade geldt dat, geliefde, hoog om der wille van dat volmaakte werk van de Heer Jezus Christus, zal de Heer zelfs het allerkleinst, het allergeringst, op het openbaring gekomen als het leven van de genade, niet laten vallen, geliefde, hoezeer dat ze dat ook vreest. Oh, er is een volk dat bevreesd is, dat nog met hen verkeerd uitzokken, hoewel ze dan denken aan sterven, hoe vanwege nog aan de vrezen des doods bevangen. En soms zeggen ik vrees dat ik nog alles is en dat mijn werk geen waarheid is. Oh, wie zal de angsten en de noden van dat volk peilen, wat ze soms in de binnenkamer doorworstelen, vrienden. Maar nu om de wille van die voorbeeld, zal nooit een van Gods woorden, die eens tot dat volk gesproken heeft, op de aarde vallen, vrienden. Daarom zullen zij er komen, is de trijker, rijker troost bood dan deze. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar hij zal eeuwig aan zijn verbond bedenken. Het antwoord dat God evenwel op als vrucht van die voorbeden van de man op het rode paard gaf, heeft echter ook een andere zijde. Een antwoord openbaart ook tot storen tegen degene die er niet vreest en tegen degene die zijn volk benauwen. En dit mogen dan toch wel aangrijpen. Hoe mag de Heere wel danken dat u bewaard gebleven bent voor uitbreken in de zonde en voor het breken met de dienst des Heeren, gelijk duizenden in zijn dagen dat gedaan hebben en nog doen. Maar wie vergeet het niet. Van huis uit vrezen wij de Heeren niet. Al zijn we keurige, nette kerkmensen. Van huis uit verkeren wij niet in het dal, die laag, van die diepte en van die ootmoed voor den Heeren geliefd. Het is er verre vandaan. Dat we daar ooit komen in die zielsverbrijzeling, in die zielsvernedering voor den Heeren, dan is dat vrucht van genade. Gods genade, geliefde, is altijd daaraan kenbaar. Ik ga het nog één keer halen. Ik heb namelijk grote reden wat vanmorgen zo dikwijls te herhalen. Gods genade, lieve vrienden, ook jongelui, is hier aan kenbaar dat men zich vanwege zijn zonde en vanwege zijn zonde bestaan voor God gaat verootmoedigen en gaat vernederen voor God. En dat men uit die zielsvernedering, uit die diepte, uit die laagte, Gods ontferming over zichzelf leert inroepen. Ziet u, de toeleidende wegen die kunnen verschillend zijn. Maar op dat puntje komen ze allemaal terecht. Dat kent nu ieder die de Heere vreest. En daarom het is een kwestie van leven en van dood. Onderzoek u in dat opzicht of dat de Heere u dat geleerd heeft. En als je op je mist, dan moet je niet boos worden. Wat we zeggen onze tijd, mensen, als je daarover gaat spreken, dan bah! De ouderwetse, ik moet er niks van hebben. Je moet een opgelukte, juichende christen hebben. En ze slaan dat over. Oh, wat ik u bidden mag. Had ik dan ook eens een ouderwets woord over gebruikt. Wat ik u bidden mag, had ik u vragen, dit of. Word niet boos. Verhaart u toch niet. Tegen de waarheid Gods inliefde. Werk er niet overheen, maar ga veel liever om die genade vragen. O, de Heer kan die genade schenken. Hij heeft het ook beloofd, maak maar vertrouwen. Gebruik van de middelen. Hij heeft gezegd, mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Daar zal de Heer nu zelf voor zijn, daar mag u op pleiten. De Heer, dat heb u gezegd. U pleiten voordat u naar de kerk gaat. U samen uw knieën voor God buigt, Heere. We gaan weer heen wat woord te horen wat u hebt beloofd. Het zal niet ledig tot uw wederkeer in tegen. U heeft de rijke vrucht op beloofd. Hij heeft gezegd, voor een doorn zal een dennenboom. En voor een distel zou een witteboom opgaan. Het ganse land zit en het is stil. Het zucht onder de macht van de vijand die vat op het volk gekregen heeft vanwege hun zonde, vanwege hun afwijking. Maar door de Heer is een aangezicht van dat volk een ogenblik verborgen dat het ganse land zit en het is stil. Zou dat ook van u getuigd moeten worden? Toen u eens een onderzoek ingesteld werd naar het inwendige leven, zou zulk een verslag ook van u uitgebracht moeten worden. Gaan we slaan. Zit. En het is stil. Zucht. En kolf. En afgrond. Loeit. Waar het gedruis der wateren loeit. Waar uw golven. Waar uw baren. Een benauwde ziel. Vervaren. Wat vrienden, zoek dan ook eens naar de oorzaak. Hoe is dat zo gekomen? Die Juda, we hebben het gehoord vanmorgen. Dat Juda waren uit hun zonden. Die daar aanleiding toe heeft gegeven hadden. Maar als een mens daar nu bij bepaald wordt, vrienden. Dat het om eigen schuld is. Dat de Heer zagen zich zo vaak van zijn volk moeten verbergen. Dan kom je al meer in de laag. Dan kom je al dieper en al dieper in de ootmoed voor God terecht. Ja, dat is wel waar, maar hoe kom ik eruit? Hoe kom ik daar nu uit? Omdat u daar bevrijd kunt worden, we hebben het gehoord vanmorgen. Dat kan u alleen door de voorbeden van de Heer Jezus. Christus, heeft een vernieuwing tot dat volk gekomen, dat haar zuchtte in de verdediging voor den Heer. En hij koos een standplaats bij dat volk. Oh, wat is dat groot? Toen ging hij bij dat zuchtende volk staan. En daar zond hij ze voor bij dat. Och, dat niet te laten nu een aanmoediging mogen zijn. Om zo bij de Heer aan te houden, Heer, keer eindelijk tot mij. Verwacht het van hem alleen, liefde, en vraag om hem te kennen, meer en meer. De kracht van zijn voorbeeld en het heidenbeen mocht maar opgewekt worden. Zeg, Heere, Gij tot mijn ziel, ik ben uw heil verlaatst. Hier zal Sion nog verkiezen. 70 jaren duurde die ballingschap niet langer. Toen is aan die benauwing een eind gekomen om de voorbeden van de man op het rode paard van u. De Heere vrees, ze zullen door vele lijn verdrukkingen ingaan. Daar kunt u wel op aan, volk van God in ons midden. De ene druk is soms nog niet weg, op de andere staat alweer voor de deur. Dat is naar het woord van God. Ze zullen door vele lijn verdrukkingen ingaan. Echter, ze zullen niet eeuwig in de druk verkeren. Maar dan komt eens een eind, als ze naar Gods verkiezende, Gods ontarmende liefde, voorgoed de verdrukking zullen verlaten en zullen ingaan in de heerlijkheid van de vrijheid van de kinderen Gods. Aan hen zal openbaren. En daarom mag het volk toch wel moed ingesproken zijn. Hij die God zoekt in al uw zielsverdriet, hang aan! Grijp moed! Uw hart zal vrolijk leven, nooddruftigen. Dat zo'n goedheid niet nooit neemt. Nooit zal hij zijn vervangenen vergeten. Amen. Wij zingen met elkaar het derde vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Te erkennen dat u vanmorgen uw woord hebt willen ontsluiten, zodat wij met vrijmoedigheid, met diep gevoel, met blijdschap over mochten spreken. En dan mogen we geloven dat het ook een plaats, het hart van de mensen die het gehoord en het hart van de gemeente, mocht ontvangen. O Heere, wees er zelf een napreker van. O, bewaar dat straks de vogel van de hemel komen om de uitgestrooide zaad weg te pikken, o God. Laat het mogen bekleiden met het betouwde en heilige geest, zodat het vrucht zou mogen dragen die u wel behagelijk, u verheerend is. Breng ons ook aan de avond van deze dag weer samen in huis. We zullen met elkaar gaan nadenken over de aanspraak van het gebed onze Vader, die in de hemelen zijt, Heere. Dan mocht de aandacht maar op gevestigd en het verlangen naar verricht worden. Heere, geef onze behoefte om bij u te wonen en om uw huis te mogen verkeren. Vergeef al onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We maken u namens de kerkraad bekend dat kandidaat gesteld zijn voor ouderling broeder C.J. Bogaert, Sparrelaan in Doren, W.H. de Heus, broeder M. Maarsen, die aftredend is en tegenwoordig kiesbaar, en broeder A. van der Pol. U weet, er is een vacature te vervullen in de plaats van broeder S. Voor de jaken zijn kandidaat gesteld de broeders P.C. Bos, die aftredend is, tevens en kiesbaar, en broeder Marshall van de Lindelaan in Maren. Verkiezing, die zal zo de heren wel een leven plaatsvinden, maandagavond 26 januari, dus dat is maandag over een week, s'avonds om 8 uur. Dan is er nog een mededeling dat aanstaande woensdagavond in dit kerkgebouw de dominee Wijnmaar uit Watersdijk, hij wordt een predikant die wel bekend mogen in tijdreden ook te houden voor de afdeling van de SGT. Wij zingen ten slotte uit Psalm 69 het 14e vers. Met u allen. Amen.